Wel, zullen wij samen eerst een gedeelte lezen uit Gods woord. Met name uit het Oude Testament, het vierde hoofdstuk van Maleachi. Het laatste hoofdstuk uit het Oude Testament. Laten we daarna luisteren.
Want zie, die dag komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. De 10 dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen, gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart des vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla.
Dat de grondslag ligt aan de prediking voor deze middagdienst vinden we in Maleachi 4, de laatste 2 versen van het Oude Testament. De laatste 2 versen van het Oude Testament. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal, en hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. En zo vinden wij in onze tekst de belofte van een geestelijke opwekking. Er wordt veel over gesproken, geschreven, gelezen. Niet waar, opwekking. Ja, er wordt zelfs wel gezongen van opwekking, heb ik gehoord. Hier heb je het duidelijk in die laatste 2 versen van het Oude Testament, de belofte van een geestelijke opwekking bij Maleachi. We letten op 3 dingen, we letten op de auteur van die opwekking. Waar komt die opwekking nou toch vandaan? Ja, dat is toch wel een belangrijke vraag, de auteur. En aan het middel is er ook iets dat je kan zeggen, nou dat is het middel waardoor die opwekking inderdaad tot stand komt. In mijn leven, in de kerk van Den Wouden, in Nederland, in de wereld. Of waar dan ook. En het 3e punt, dat is het wezen van die geestelijke opwekking. De belofte van de geestelijke opwekking bij Maleachi. We letten op de auteur van die opwekking. We letten op het middel tot die opwekking. En we letten op het wezen van die opwekking. Het eigenlijke, kan je ook zeggen. Wel nu gemeente en allen die bij ons zijn, wat is dat voor een tijd? Die tijd van Maleachi. Wel, laten we maar eerlijk zeggen, het is geen florisante tijd voor het geestelijke leven. We krijgen niet de indruk dat er zoveel gebeden wordt om de komst van de geest en het werk van de geest en revival, opwekking in de kerk. Daar gaat het toch om in dit thema. De dienst van God is in Maleachi's tijd een zaak van koude toestand geworden. En koel en dor. Een zaak van gewoonte en gewenning. Het doorsnee gemeentelid denkt, met hoe weinig kunnen we toe om niet in de hel te komen? Met hoe weinig kan ik toe om niet verloren te gaan? Doorsnee kerklid. Ben ik het, heren? Ben ik het? Hebt u dat wel eens gevraagd, mijn broeder? Dominee, ben ik het, heren? doorsnee kerklid. Met hoe weinig kunnen we toe, want net niet in de hel te tuimelen, gemeente. Ja, zo is het wel hoor. In de tijd van Malachi, in plaats van de belijdenis dat het beste voor de Heere nog niet goed genoeg is eigenlijk, want de Heere is het waard om alles van ons te ontvangen. Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. De kerk in de tijd van de profeet Malachi is, volgens wat we in het boek Malachi lezen, in diepe slaap. Ik weet niet hoe dat hier is. In Nederland, in Damwoude. Maar ik bedoel, in de tijd van Malachi is de kerk in diepe slaap. De Heere zendt in zijn onbegrijpelijke trouw en barmhartigheid toch nog opwekkingspredikers. Om zijn volk wakker te schudden. Met ontdekkende prediking. Ontdekkende prediking. Oh, het wordt koud. Ja, dat is ontdekkende prediking. Er zijn wel mensen die zeggen, nou, die prediking wil ik niet horen hoor, daar word ik zo koud van. Kom niet meer in de kerk. God zendt nog opwekkingspredikers. Die ontdekkend prediken, gemeente. Maar het heeft heel weinig effect. Zie maar voor uzelf. Laten we maar even in vogelvlucht, zo te zeggen, door het boek Malachi heen gaan. Dat is het allerbeste. Dan hebben we een indruk hoe het nou in die tijd van Malachi is. En hoe wij die belofte van die geestelijke opwekking moeten plaatsen. Wat staat er in hoofdstuk 1? Als je je Bijbel open hebt, ja, dan kun je het zo lezen. Vlak voor je neus heb je het dan. Wat staat er in hoofdstuk 1? Nou, neem nou bijvoorbeeld vers 13. De offers die gebracht worden zijn tweede keus. Het meeste geld gaat naar luxe, weelde. En wat er dan nog overblijft, ja natuurlijk, als er dan nog wat overblijft, dan gaat er ook nog wat, natuurlijk ook naar de dienst van God. Het staat dan, gij brengt hetgeen geroofd is, en dat kreupel en krank is. Gij brengt ook spijsoffer. Dus veel wat geofferd wordt, gemeente, is geroofd, zegt de Heere. Dat is dus niet op een rechtmatige wijze in bezit gekregen. Zwart geld. Ben ik het Heere? Wat voor zwart geld is er in omloop? Ook in dit gedeelte van Nederland? In het zakenleven? En als je misschien niet in het zakenleven zit, op onrechtmatige wijze zijn de offers uiteindelijk gekregen en dan worden ze aan de Heere teruggegeven, gemeente. Zou mij zulks aangenaam zijn van uw hand, zegt de Heere? Ja, vervloekt, zei de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft. En de Heere belooft, en of het dat bedorven is, want ik ben een groot koning, zegt de Heere, de Heerscharen. En mijn naam is vreselijk onder de heidenen. Malachi 1, vers 13 en 14. Dan krijgen we hoofdstuk 2. We gaan er een beetje snel doorheen. Niet waar? Niet alleen het volk is gemakkelijk en oppervlakkig en geestelijk ingezonken, maar ook de geestelijke leidslieden van die tijd in de kerk van het Oude Testament. Dat gaat meestal samen. Als de priesters in de kerk niet de juiste geestelijke leiding geven, wat verwacht je dan van het volk? Als we puddingpreekjes krijgen, wat verwachten we dan van de hoordersgemeente? Wat denk je dan? Kijk eens naar Malachi 2 als je dat leest in je Bijbel. De priesters hebben nagelaten de juiste geestelijke leiding te geven. En het is altijd een proces natuurlijk, voordat we een fase van geestelijke dodigheid en dorheid en verachtering induiken. En dat geldt speciaal voor de ambtsdragers in de kerk. Ben ik het, Heere? Ben ik het? Broeders, ben ik het, Heere? Ja, u bent ambtsdragers en jij staat op de preekstoel, meneer. En misschien zitten hier nog wel hier en daar ambtsdragers in de kerk, of die ambtsdragers geweest zijn, gemeente. Lees maar hoofdstuk 2 vers 8. Van die ambtsdragers wordt gezegd, gij zijt van de weg afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Daar ben je zelf de oorzaak van. Je hebt ze doen struikelen in de wet. En gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heer en de Heerscharen. Zien we het wel? De ambtsdragers hebben de vinger niet aan de pols gehouden. Kan je merken aan dominee? Kan je merken aan de ouderling op huisbezoek? Kan je merken aan een diaken, ook in Damwoude, als de vinger niet aan de pols is gehouden, gemeente, ze zijn niet alert geweest in de tijd van Malachi. En nu zit de hele kerk in Malachi's tijd in een diep dal van een leeg kerkelijk leven. Waar de slaaplucht van afkomt. De kerk heeft zijn geloofwaardigheid verloren. De dienst van God wordt meer gezien als een zaak van entertainment. En van emotie. Om het gevoel een beetje te strelen. En niet als een levenszaak. Die moet stimuleren tot echte bekering. Zelfonderzoek. En heiligmaking. De gebeden zijn leeg. Ik zeg het niet. Het staat hier in het woord van God. De gebeden zijn leeg. Vreselijk. De Heere wordt er moe van. Houd er eens op met zulke gebeden. Vers 17. Ziet u het? In uw Bijbel staat het. Gij vermoeit de Heere met uw woorden. Nu zegt gij, nog zegt gij, waarmee vermoeien we hem? Met andere woorden, nou ja, het valt er nog wel best mee in onze gemeente. Hè? Er wordt er nog wel gebeden, er wordt ook nog wel gedankt en zo. Niet zo somber, hè? Niet zo extreem, niet zo somber. Gij vermoeit de Heere met uw woorden, met je gebeden. En wat is het weerwoord van de gemeente? Waarmee vermoeien we hem? Het valt er allemaal nog wel mee. Ja, we komen nog in de kerk en we hebben nog wel gebedjes thuis. En ook in de kerk. Dat is natuurlijk nog het ergste. Als je er goed bij stilstaat. Men ziet het niet. Dat ten aanzien van de offervaardigheid en het gebedsleven het leven weg is. De echtheid weg is. Dan krijg je hoofdstuk 3. Daar hoor je in dat hoofdstuk, om het zo eens te zeggen, dat God de Heere heilige actie gaat ondernemen. Er zal een grote geestelijke schoonmaak plaatsvinden. Ja, in het voorjaar, hè, mevrouw? Ja, ja, een schoonmaak, natuurlijk. Dan krijgen de vrouwen dat op de heupen, maar wat is de laatste keer geweest, dominee, dat je een geestelijke schoonmaak hebt gehad? Of heb je dat nooit? Of zegt u, waar heb je het over? Gemeente, een geestelijke schoonmaak, heeft die al eens plaatsgevonden in je leven? Ben je wel eens voor Gods aangezicht gekomen? En heb je al eens gezegd, Heere, hoe moet dat toch? Hoe moet ik met die schoonmaak toch aan de gang in mijn leven? Ik kan het niet in eigen kracht. In hoofdstuk 3 lees je, met eerbied gesproken, dat God de Heere een geestelijke schoonmaak laat plaatsvinden. Er is te veel rommel. En te veel vuiligheid in de kerk. En in de gezinnen. Staat allemaal in de Bijbel, hoor. De Heere gaat zijn volk reinigen. En de kerkenraad blijft niet buiten schot. Want we moeten zeggen, de geestelijke leidslieden in kluis. Ja, die krijgen zelfs een extra beurt. En een eerste reinigingsbeurt. Van de Heere. Malachi 3 vers 3b. Zie je het wel? Daar staat het. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Alle verkeerde bestanddelen moeten uitgebrand worden. Dan zullen ze de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Allerlei overtollige zaken moeten weg. De zonen van Levi, die moeten in hun dienst in de kerk weer in. De geest van Abel staan. Die zei, is het zo wel goed, Heere? Dat zal ik de Heere vergelden van al zijn weldaden. Ik ben er verlegen mee. Ik zou niet weten hoe dat moet. Ik kan nooit de Heere geven waar hij recht op heeft. Dat kan alleen maar, inderdaad, ik heb het gehoord, in de belofte van Christus nu gekomen. Ik kan het alleen maar vanuit het offer dat hij zal brengen in de volheid des tijds. Dan zal ik God kunnen teruggeven waar hij recht op heeft. Door het geloof in hem, dat alles zoekt in hem. Dat alles moet vinden uit hem en ontvangen uit hem. Omdat bij ons niets te vinden is van nature. Begrijp je? De geest van Kain moet verdwijnen. Eventjes wat vruchten bij elkaar, niet waar? En dat moet maar goed wezen. Wat moet je nog meer doen, hè? Eventjes naar de kerk en eventjes een gebedje doen. Dus nu en dan ook een bijbelstudie. Nou ja, wat moet je nog meer doen? Dat moet maar goed wezen. Waar zit Kain in de kerk vanmiddag? Waar zit, ben ik Kain, heren? Waar zit hij in de kerk? God roep je, gemeente. Heb je dat door? We gaan maar niet eventjes een preekje houden, een preekje consumeren. Maar het is de stem van de goede herder. Die het verlorene zoekt, het verlorene trekt, het verlorene roept. En zegt, kom bij mij, gemeente. Ja, de geest van Kain, die moet verdwijnen. Vers 18. Dan zult gij lieden, zegt de Heere tegen de leidslieden van Israël, de kerk van het Oude Testament. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid. Tussen de rechtvaardige en de goddeloze. tussen die die God dient en die die hem niet dient. Het gaat niet over kerk en wereld, fout. Het gaat over de kerk. Dat staat in uw Bijbel, in mijn Bijbel. Die priesters die gaan weer zien, opnieuw, wederom, het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen die die God dient en die hem niet dient. Die idee van de egale, grijze verbondsgemeente verdwijnt. En de levende, echte, frisse dienst van God verschijnt. Dat is nou even wat anders. Ja, dat is opwekking, gemeente, eigenlijk. Dat is revival. Dat is reformatie. Vroeger zeiden ze, vanmorgen heb ik het ook mogen zeggen in een bepaald verband. De hel gaat weer verschrikken. En de hemel gaat weer lokken. De zaken van de woorden worden weer verstaan. En niet alleen maar de woorden van de zaken. En dan krijgen we hoofdstuk 4, gemeente. We zijn er bijna door het hele boek Malachi. En daar loopt dan alles op uit. Het gaat af, lees ik in dat hoofdstuk 4, op de dag des Heren die aanstaande is. En weet je wat nou het bijzondere is? Dat aan die dag namelijk iets aparts vooraf gaat. De Heere zal namelijk een speciale boodschapper zenden die dezelfde prediking zal hebben als Elia. Dat is een heel belangrijk gegeven. Malachi 4 vers 3. Ziet, staat er. En in het Hebreeuws staat dan anoki. Ja, dat zegt u misschien niks. En dat is ook niet om het moeilijk te maken. Maar in de Statenvertaling en andere vertalingen, als je het woord ik leest van de Heere, dan staat het er eigenlijk helemaal niet. Letterlijk. Maar dan is dat gewoon in verband met een werkwoordsvorm of zo. Maar een enkele keer staat er in het Oude Testament, in het Hebreeuws, echt dat woord ik met drie steendrepen eronder. En dat zie je hier in Malachi 4 vers 3. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Daar valt nadruk op. Ik, het is God zelf die alles doet, die die boodschapper roept, zendt en bekwaamt. En de Heer doet dat vanwege zijn naam, vanwege zijn eer, vanwege zijn roem, vanwege zijn trouw, gemeente. Want er zijn geen tranen, er zijn geen gebeden in de tijd van Malachi. Ze worden niet genoemd. God de Heere neemt redenen uit zichzelf om zijn volk te bezoeken en te leiden naar een geestelijk ontwaken. Een geestelijke opwekking en vernieuwing om hen wakker te schudden uit de slaap van gezapige religiositeit. Zie je dat? Dominee, gemeente, zie je het wel goed? Het is de Heere alleen en helemaal die de auteur is van de revival of van de geestelijke opwekking. Het is niet de vurige predikant. Nee, het is ook niet de verontruste synode of wat dan ook. Dat betekent natuurlijk niet, dat moeten we ook eerlijk zeggen, dat ze niet ingeschakeld zouden kunnen worden in het heen leiden naar een geestelijk ontwaken. Maar het punt is, hier in onze tekst, waar alles om draait, dat is dat de Heere het zelf is. Die op zijn tijd, in zijn weg en vanwege zijn redenen tijden geeft van geestelijke opleving en opwekking. Nou, dan kijk maar naar de kerkgeschiedenis. En dan zie je dat, hè? Riep God geen mannen in het leven en in het aanzien als Luther, Calvijn, John Knox, Whitfield, de Wesley's, Jonathan Edwards. En je kunt nog een poos doorgaan. En wat in het groot geldt, dat geldt toch ook in het klein, in de plaatselijke kerken. Dat er oplevingen kunnen zijn, dat er bekeringen zijn. Mensen geboren worden in Sion. Denk eens terug aan wat de Heere deed in het verleden. Dat je zegt, och, wierden wij toch eens derwaarts weergeleid. Wat zou onze monden de Heere de eer geven? Niet waar? Toch? Heb je er nooit naar verlangd? Toch? Hè? Als het goed is, dan zeg je ja. Wat is dat heerlijk als dat gebeurt. Het wordt nooit weer opnieuw Pinksteren, maar iets van dat Pinksteren toch eigenlijk in ons leven en in onze gemeente zou mogen opbloeien, gemeente. En zo komen we bij ons tweede punt, gemeente. Hier in Malachi 4, vers 5 en 6 horen we van Elia de prediker. De prediker. Let op, volgens het woord van God is het zo Om een geestelijke opwekking tot stand te brengen, gebruikt God altijd de prediking. Het staat niet in de krant, ook niet in kerkelijke bladen. Misschien sommige kerkelijke bladen wel, maar in Gods woord staat het dat God voor een geestelijke opwekking altijd een prediker gebruikt. Ja, daar moeten we ons aan houden, gemeente. Het is de prediking. Het is niet de geweldige muziek, de godsdienstig opgezweekte emotie. De gevoelige godsdienstige musical. Ga je ook al daarheen? Mooi, hè, die kindertjes. Lief, hè? Nee, gemeente, het is echt waar. De Heere werkt opwekking, reformatie. Revival. Altijd door middel van de dwaasheid van de prediking. En de profeet hier genoemd is Elia. Dat is opmerkelijk. Dat kan natuurlijk nooit Elia zijn uit het Oude Testament. Nee, want die was al bij de Heere, gemeente. Het betekent dan ook dat de profeet hier bedoelt in de kracht en in de geest van Elia zal komen. Van hem zal gaan gelden wat de engel Gabriel zegt over Johannes de Doper tot diens vader Zacharias in Lucas 1 vers 17. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Niet waar? Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere toe te bereiden een toegerust volk. De Heere zendt dus een prediker, gemeente, en die zal preken zoals Elia deed. Geen suikerzoet in slaap wiegende bemoedigingspreekjes. Hoe kom je daarbij? Maar hij zal preken houden die de mensen zullen brengen tot zichzelf, zodat ze gaan ontdekken de echte werkelijkheid van de toorn van God over de zonde. De heiligheid van God wordt weer ontdekt. En de enige schuilplaats, de heerlijke schuilplaats die er is om aan de toorn van God te ontkomen, die er is in Jezus, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, de koning, priester en profeet, gemeente. Ze zullen uitroepen: ik moet Jezus hebben. Ik moet Jezus hebben. De geest zal in die prediking meekomen. En die geest zal naar Christus trekken, gemeente. In de preken van die prediker die God zal zenden, voordat hij komt met zijn oordelen, zal geen ruimte zijn voor het compromis. Het is onmogelijk om twee heren te dienen. Het is van tweeën één. Je gaat met de massa mee, of je gaat met de Heere mee, jongens en meisjes. Je gaat met de massa mee, of je gaat met de Heere mee. Er is geen derde weg. Moeten we goed zien. We komen in de kerk ook om belijdenis te doen van ons geloof. Vandaar die 12 artikelen. Dus als het goed is, dan is dat weer opnieuw een belijdenis. Die keuze van het hart om bij de Heere en zijn volk te mogen behoren. Zo zal de prediker zijn. De prediking van die prediker over wie we lezen in Maleachi 4. Nou, kijk maar naar Elia. Hij komt in de kracht en de geest van Elia. Elia is radicaal. Op de Karmel staat hij helemaal alleen. In Koningen 18. Er is helemaal geen kerkraad. De kerkraad is zeker op vakantie. Er is geen kerkraad, gemeente. Er is ook geen commissie uit de verontruste kringen die hem steunt. De stem van de 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben, wordt niet gehoord. Daar staat hij. Ziet u hem? De stem van de Baalspriesters wel veel te meer. Ze zijn vurige voorstanders van de compromisgodsdienst. God wat en de wereld wat. Je kunt niet alles zwart-wit bekijken. Nee, dat kan toch niet. Dat was uit de oude doos van vroeger. Je kunt eenvoudig niet alles zwart-wit bekijken. En een beetje hebben ze nog wel gelijk ook misschien. Maar dat is hun prediking. Ze zeggen, dan heb je geen leven. En Elia staat alleen, gemeente. Eenzaam. Te midden van de massa. En wat doet hij? Wat doet hij? Hij preekt. Hij preekt. Dat is het belangrijkste wat hij doet. Naast het gebed dat hij laat oprijzen voor Gods troon. En hij komt met een prediking die teruggaat op de eerste beginselen van Gods waarheid. En hij bidt zoals de vaderen eens hadden leren bidden. Abraham, Isaac en Jacob. En hij doet een appel. De slapende, vatzige kerk van zijn dagen. 1 Koningen 18 vers 21. Toen naderde Elia tot het ganse volk. Nou, kerk vol met mensen. Nou, was het vol? Hoe was die? Moet je eens even kijken. Hij legde het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Alles kan erbij door. Zijn Heere God is, volgt hem na. En zo het de Baal is, Baal is, volgt hem na. O nee, gemeente, ze waren toen niet tegen het evangelie. Nee, ze waren niet tegen het evangelie, natuurlijk niet. Daar waren ze nog te beschaafd voor. Maar het punt was, ze waren precies tegen een radicaal evangelie. Daar waren ze tegen. Een evangelie dat verlangde alleen de Heere te volgen, met het oog op de komende grote verlosser, zonder wie ze niets, maar dan ook niets goed zouden kunnen doen, maar in en door hem alles wat God zou behagen, gemeente. Malachi zegt, de Heere zal nog weer eens een keer opnieuw een Elia zenden, in de geest en de kracht van Elia. En als Johannes de Doper komt, gemeente, wat zien we dan? Hij komt met de basics van het evangelie. De basics van het evangelie. De radicaliteit van het evangelie van Christus. Het is van 2-1. Je blijft onder de toren van God als je de kerkdeur uitgaat straks. Of je hebt schuiling gezocht en gevonden onder de vleugelen van de lieve zaligmaker. De grote Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Op wien Gods toren zal nederdalen, gemeente. Het is van 2-1. Kijk maar voor uzelf in Matthäus 3. Maar een paar bladzijden bij Malachi 4 vandaan. Daar lees ik ook, is alreede de pijl aan de wortel der bomen gelegd, preekt Johannes de Doper. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En daarmee komt hij die zal u met de Heilige Geest dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitbrusselijk vuur verbranden. Matthäus 3, vers 10 tot 12. En we horen daarin, als we goed luisteren, de echo van de laatste woorden van het Oude Testament in Malachi 4. Die in feite, met andere bewoordingen, hetzelfde zeggen als wat we horen van Johannes de Doper, als hij het heeft over de wan in Christus' hand, en het koren dat in de schuur wordt gebracht, en het kaf dat met vuur wordt verbrand. Want wat lezen we daar? En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Dat ik niet kome en de aarde met de ban sla. En wat dat laatste betekent, dat kun je vinden in Leviticus 27, vers 29. Daar lees ik, al wat verbannen is, dat van de mensen zal verbannen zijn, zal niet gelost worden. Het zal zekerlijk gedood worden. Het had vooral betrekking op de Canaanieten. De Canaanieten die werden alle met die definitieve ban, dat wil zeggen, de dood geslagen. Deuteronomium 20 vers 16 tot en met 18, daar kun je dat vinden. En dat betekent, als Israël blijvend weigert om zich wakker te laten roepen. Als Israël blijvend weigert zich wakker te laten roepen. En blijft lijken op de Canaanieten die zich vergapen aan de afgoden. En zich daaraan overgeven, avond aan avond. Zal hetzelfde lot hen treffen. Johannes de Doper predikt in de kracht en in de geest van Elia, gemeente. En het volk beseft, deze prediking is anders. Het is gewoon anders. Ze worden voor het blok gezet. Er moet een keuze komen, voor het eerst of weer opnieuw. Ziet ik, zegt de Heere, Centurieden de profeet Elia. Die man die komt bij God vandaan. Zo lees je het in onze tekst. 3 punten hebben we in de preek. Weet u het nog? Het eerste is, het is God zelf die de auteur is van de opwekking. En punt 2. Hij is het ook die zijn boodschappers zendt om de eerste beginselen van de Bijbel en het evangelie weer te prediken. Bij Elia gebeurt dat ten tijde van koning Achab. Hetzelfde is hier geschieden bij de komst van Christus met Johannes de Doper. En natuurlijk, op de Pinksterdag, dan zie je dat ook zo helder als glas, hoe de prediking van Petrus wordt ingeschakeld om een opwekking tot stand te brengen in de kerk. Je ziet hetzelfde toch in de tijd van de reformatie. Oh, gemeente, Calvijn begon met zondags te preken, maar de kerken werden zo vol en de mensen werden zo hongerig naar het woord, zo dorstig naar het woord, zeggen. Maandags moet je gaan preken, dinsdag moet je gaan preken. Bijna alle dagen van de week ging Calvijn in Genève preken. We zeggen reformatie, het was een revival, het was een opwekking. Maar kijk, zo is het werk van de reformatie door God geschied in de geschiedenis van de kerk, gemeente. Velen komen tot een echt levend geloof dat zeker mag worden van de eeuwige verlossing en bescherming door Christus. De prediking wordt weer herontdekt als Gods geheime wapen om eeuwige bevrijding te geven onder de heerschappij van de lieve Heer Jezus Christus. De geest laat het woord inslaan in de ziel. En als dat gebeurt, hoe anders gaan we dan bidden, gemeente? Hoe anders gaat vader dan de Bijbel lezen aan tafel? Hoe anders gaan we dan naar de kerk? Hoe anders gaan we onze tijd besteden? Hoe anders gaan we onze tijd besteden? Waar de prediking van spreekt, wordt echt voor ons. Dat is revival. Dat is opwekking. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Het oordeel, de verlossing, het wordt allemaal echt. De noodzaak van bekering. De noodzaak van geloof. En bovenal de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van de liefde van Christus, gemeente. Die dingen worden echt. Ben je zo wel eens in de kerk geweest? Nog nooit. Hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol? Ik begrijp het niet. Laten we bidden dat de Heer de dingen echt mag maken in ons leven. Voor ons zielenoog. Dat we geen preconsumenten zijn. Maar dat wij de stem van de herder mogen horen. Die ons roept. Die ons uit onze verlorenheid wil trekken naar zijn hart, gemeente. Omdat hij ons lief heeft, gemeente. Het gaat niet alleen maar om de woorden van de zaken. Maar om de zaken van de woorden. Eeuwig wel en eeuwig wee brengt hij in zijn weegschaal mee. Maar er is meer, gemeente, dan komen we bij ons laatste punt. Ja, want we lezen in onze tekst en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen. En uit die woorden kan je eigenlijk afleiden wat nu het wezenlijke is, wat nu het eigenlijke is van een opwekking gewerkt door God zelf. Door middel van de prediking die de Heer daarvoor gebruikt. Echte opwekking. Echte reformatie. Revival. In het grote en in het klein. Komt daarin uit. Dat het hart wordt veranderd. Ook natuurlijk het gedrag. Dat ook. Maar allereerst is daar de verandering van het hart. De dienst van God wordt weer hartelijk. Liefdedienst. Het hart komt erbij. De liefde komt erbij. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lofbeleid. Dat haal je niet uit je vestje zak. Dat is gekomen bij Christus vandaan. Door het werk van zijn geest. In je hart. Het hart komt erbij. Zo zegt Malachi toch in Malachi 4. Luister maar. Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Ja, zegt iemand, dat geloof ik best. Dat het hart dan veranderd wordt, dat er wat mee gebeurt, iets drastisch, iets zeer wezenlijks. Maar wat betekent dat dan? Betekent dat dan bijvoorbeeld die vaderen en die kinderen, dat de generatiekloof, dat die verdwijnt, dat die wordt gedempt? Betekent dat misschien, nou ja, vooral op dorpen heb je dat nog wel eens, dat alle familievetes opeens verleden tijd zijn? Ja, zal er bij een geestelijke opwekking altijd een helende, heilzame uitwerking zijn? In de gezinnen? In de families? Vaders, kinderen, kinderen, vaders? Wat zullen we zeggen, gemeente? Wat zegt de Heer Jezus? Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken. Tegen zijn vader. En de dochter tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En ze zullen dus mensen vijanden worden. Die zijn huisgenoten zijn. Nou, er zullen vast wel mensen in de kerk zitten die zeggen, ja, dat weet ik alles van. Daar weet ik alles van, daar kan ik u heel wat van vertellen. Dominee, toen de Heer mij te machtig werd. En ik een ander leven ging leiden. Toen zei hij, oh, ben je ook al vroom geworden? Ja? Ben je ook al vroom geworden, hè? Denk je dat je beter bent dan wij, hè? Ja, dat zal niet de eerste keer zijn. Dat er gebeurt in de familieverhouding en gemeente. Dat er zulke reacties komen. Vijandschap tegen het werk van God. Het werk van Gods geest in de harten. Dus we moeten voorzichtig zijn, gemeente. Revival betekent echt niet altijd dat de familieverhoudingen mooi blijven en weer goed gaan zijn. Je ziet toch vaak het tegenovergestelde. Hè? Mensen die door Gods geest levend gemaakt zijn en verder worden geleid, die krijgen juist toch heel vaak veelvuldig te maken met allerlei conflicten thuis en in de familie. Waar ze constant opbotsen tegen een geest van gezapigheid en hoogmoedige inbeelding. Ja, maar zegt iemand, nou weet ik het toch nog niet wat die tekst betekent. Wat betekent dat dan, onze tekst? Van die vaderen, het hart, en die kinderen, dat hart, dat gaat dan heen en weer. Dat komt dan weer blijkbaar in overeenstemming met elkaar. Nou, ja, wat zullen we zeggen, gemeente? Misschien is het goed om nog eens te herinneren aan datgene wat de engel Gabriel zegt van Johannes de Doper. In Lucas 1, vers 17. Daar krijg je, mag ik het dus zo zeggen, hemelse exegese, hemelse uitleg, hemels commentaar op Malachi 4. Wat lezen we in Lucas 1, vers 17? Wat lezen we daar? En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia om te bekeren het hart der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Dus Gabriel die zegt, het is een zaak van het hart als God de Heere een opwekking geeft. Het hart wordt anders. We zien gedurig op de Heere en vragen, wat wil u dat ik doen zal? En we worden voorzichtig. Alles kan, alles mag, vergeet het maar. We worden voorzichtig. In ons dagelijks leven. Heren, mag ik die kleren dragen? Heren, mag ik daar naartoe? Heren, mag ik kiezen voor die verjaardag tegen het huisbezoek? Mag dat, heren? Ja, dat is het, hè? Dat is het. We worden voorzichtiger. We worden niet wettisch. Wat maken de mensen ervan in hun vijandschap tegen het evangelie van vrije genade? Maar we worden voorzichtig, gemeente. We gaan behoren tot een toegerust volk. We zijn maar geen individualisten, ieder voor zich. Maar we hebben oog voor elkaar. We zijn een volk. Dus dat betekent maar niet dat altijd de saamhorigheid in de gezinnen wordt hersteld. Maar het betekent dat de harten van diegenen die van dezelfde generatie zijn als Johannes de Doper, dezelfde liefde en ijver zullen tentoon gaan spreiden als hun voorvaderen. Gods volk in het verleden. Dus Johannes de Doper, door middel van zijn prediking, om het zo eens te zeggen, gaat dus maar niet gezinsdisputen opruimen. Maar hij gaat allereerst het grote dispuut tussen de mensen van zijn generatie en God aan de kaak stellen. En onder biddend opzien tot de Heere uit de weg ruimen. De harten van de vader, Abraham, Isaac en Jacob, die zijn vervreemd geraakt, als het ware, van de harten. Van hun lauwe, wereldsgezinde, materialistische kinderen. Zien we het, gemeente? Dominee, het is God zelf die door de geschiedenis van de kerk tijden geeft van revij of opleving. Hij alleen is de auteur van de geestelijke opwekking. Hij gebruikt daarvoor altijd raak. Ga zelf maar na. De prediking als middel. En als de eerste beginselen van het evangelie weer met klem en helderheid worden gepredikt gaat onder de zegen van de Heer. Onder de zegen van de Heer. Omdat de prediking in opdracht geschiet. De geest van de vaderen, de ziel binnen van de lauwe zonen, gemeente. Ja, dat ga je goed. Dat zie je gebeuren dan. Dat is geweldig. De geest van Abraham, die zonder enige restricties bereid was om de Heer onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Te gaan naar het land dat God hem wijzen zou. De geest van Jacob, die worstelde met God. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Zulke gebeden waren bijna niet meer gehoord. Maar die beginnen dan te komen, hier en daar als paddenstoelen. Overal groeien ze. Ha, als effect van het werk van de Heilige Geest. Jacob die later zei op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Nou, de tijd van Johannes de Doper, gemeente, is voorbij. Mensen als Luther en Calvijn, Whitfield en Edwards, om een paar te noemen, zijn bevorderd tot heerlijkheid. Maar de grondbeginselen, die zijn tot op vandaag hetzelfde gebleven. We worden voorzichtig. En we gaan behoren tot een toegerust volk. Precies wat Gabriel zei tegen Zacharias, de vader van Johannes de Doper. We gaan eindigen, gemeente. We gaan zo naar huis. Ook ons is het evangelie van Christus verkondigd. En ik heb het ook verkondigd aan mijzelf, gemeente. Opdat we ons zouden laten opwekken uit de gezapigheid, de gemakkelijkheid, de oppervlakkigheid, de geleidelijkheid en de wereldsgezindheid. Nou, zo je zijn stem dan heden hoort, hoor je zijn stem niet. Hoor je zijn stem niet, gemeente? Hoe staat het met mijn hart? Heb ik een hart gekregen dat op dezelfde golflengte zit als van hen die eens voor ons voorgingen? De prediking van Elia was een klop op de deur. En zo was het ook met de prediking van Johannes de Doper. En de Heer zat erachter. Dat is zo heerlijk als je een knecht van de Heer krijgt, gemeente. Dat wens ik u toe met mijn hele hart. Want er moet weer gestemd worden en er zal allemaal gepraat worden met elkaar. Wat denk je daar? En snap je dat? En zo en zo. Ja, je moet met de Heeren praten. Met elkaar praten wordt alleen maar chaos. Narigheid. Met de Heeren praten in de binnenkamer. De Heere is het die zijn knechten zendt. Van wie hij de prediking wil zegenen. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal. De Israëlieten ten tijde van Elia en Agab gingen niet ongewaarschuwd de weg naar de eeuwigheid. Hetzelfde geldt van de tijd van Johannes de Doper. Hetzelfde geldt van de gemeente van Danwoude. Hetzelfde geldt van mij, die het woord des Heeren mag bedienen in uw midden. De Heere had geen lust in de dood van de Israëlieten, gemeente, maar datzelfde geldt van ons allemaal. Is dat geen wonder? Jong en oud, groot en klein. Waar de geest ons komt leiden, daar komt duidelijkheid. Daar komt de hartelijke overtuiging. De Heere heeft recht op ons hele hart. Mijn zonendochter, geef mij uw hart. Uw hart. Ja, dat hart dat geneigd is om af te wijken van het hart van de vaderen. En daarom, geef mij uw hart, zegt de Heere. Laten we het bidden. Jij en ik voor het eerst of weer opnieuw. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dan gaat het ook verder. Heere mijn God, dan gaan alle registers uit. Ik zal u loven. Hef het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen.